Wel, ik wil meteen met u verder gaan de schrift te openen. En ik beloof u dat we vanavond verder gaan met het onderwerp wat we gisteren afbraken. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet mee klaar. Maar vanmorgen gaan we een kleine zijlijn op. En dat naar aanleiding van Hebreeën hoofdstuk 9. Het is heus niet echt een ander onderwerp hoor. Dat kan in de Bijbel ook helemaal niet natuurlijk. Zo is dat. Maar gisteren hebben we gesproken onder andere over oude en nieuwe verbond. En over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En dat zal van de week nog vele malen aan de orde komen natuurlijk. Maar hier in de Hebreeënbrief, de hele Hebreeënbrief, wordt gesproken over de verhouding tussen dat oude en het nieuwe verbond. Het heeft niet zoveel met de tijd te maken, maar het heeft wel te maken met de inhoud van het oude en het nieuwe verbond. En daarover spreekt ook hoofdstuk 9 een gedeelte. Even kijken. En dan lees ik vanaf vers 11, Hebreeën 9 vanaf vers 11, waar staat: maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Tot zover. En ik heb het met opzet wat langzaam en zo duidelijk mogelijk gelezen, want ik ben me bewust dat niet iedereen vertrouwd is met deze woorden. Maar de algemene strekking van dit schriftgedeelte is deze. En ik zal het meteen zeggen, dan kan ik het daarna niet meer vergeten. De algemene strekking is dat onder het oude verbond, ook wel Oude Testament, dat onder het oude verbond de hoge priester eenmaal per jaar, namelijk op de grote verzoendag, inging in het binnenst heiligdom, in het heilige der heiligen, in de tempel, zo je wilt, of in de tabernakel. Maar hij ging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen, op de grote verzoendag, Yom Kippur, om daar dat bloed te sprenkelen of te storten op het verzoendeksel, het deksel van de Ark des Verbonds, waardoor, volgens dit oude verbond althans, het volk voor God gereinigd werd. En dat niet alleen, maar bovendien wordt er gezegd, en ik kom daar zo op terug, dat dat bloed niet alleen gestort werd op het verzoendeksel, maar dat de eerste keer dat deze dingen gebeurden, dat bloed ook gestort of gesprenkeld werd op alle voorwerpen die deel uitmaakten van de tabernakel, of de tempel zo je wilt, tabernakel was het toen nog. En bovendien werd het bloed ook gesprenkeld, gestrooid dus, op het volk zelf. Het hele volk werd besprenkeld met bloed. Dat vinden wij vies, maar niettemin gebeurde dat. Waarom? Wel omdat volgens de woorden van dit oude verbond daardoor het volk, als het ware, gereinigd werd voor God. Maar wat hier in Hebreeën 9 daaraan wordt toegevoegd, is dat dit niet werkelijk het geval was, maar dat dit slechts voorbeeldingen, het woord komt uit vers 23, dat dit slechts voorbeeldingen zijn van dingen die later onder een nieuw verbond tot stand zouden komen. Het woord voorbeeldingen, dat betekent eigenlijk patronen, systemen, manieren, patronen. Dus die dingen die in het verleden onder het oude verbond gebeurden, zijn patronen, voorbeelden, structuren van wat later onder het nieuwe verbond zou gebeuren. Want onder het nieuwe verbond, daar hebben we ook te maken met de inwijding van dat nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. En dan blijkt dat er ook een hoge priester verschijnt, die ook ingaat in het heiligdom. En die ook zijn bloed, het bloed wat hij meeneemt, die ook zijn bloed sprenkelt op het volk. Alleen nu niet in de letterlijke zin. En nu gaat het ook niet om een zichtbare hoge priester, zelfs niet om een zichtbare tempel, of heiligdom, ook niet om zichtbaar bloed, zelfs eigenlijk niet om een zichtbaar volk, maar het gaat nu ineens over onzienlijke en juist daarom ook eeuwige, onvergankelijke dingen. Dat is wat hier wordt uitgelegd en niet alleen in dit hoofdstuk, maar dat is eigenlijk de hele inhoud van de Hebreeënbrief. Het boek wat zeer veel misverstaan wordt. Maar het is nu eenmaal zo dat in de Hebreeënbrief niet zozeer gezegd wordt dat het oude verbond vervuld is, maar meer wordt erin gezegd hoe het oude verbond een functie had. Namelijk hoe het oude verbond een illustratie is van het nieuwe. Hoe in het oude verbond een illustratie, een voorbeelding, een patroon gegeven wordt van de verlossing zoals die later tot stand zal komen. Misschien is het aan de heren wat moeilijk uit te leggen, hoewel ik gezien heb dat er onder ons zijn die zich ook met handwerken bezighouden. Maar het is zo dat je, als je kleding moet naaien of zo, dan gebeurt dat gewoonlijk aan de hand van een patroon. En op zo'n patroon is inderdaad de vorm, zijn de vormen uitgetekend van het kledingstuk wat later daaruit moet ontstaan. En ik moet nog zeggen ongeveer ook, want het zijn over het algemeen nogal zwakke afbeeldingen daarvan. Je hebt nogal wat verbeelding en ervaring nodig bovendien om bij het zien van de patronen je te kunnen voorstellen hoe het uiteindelijke kledingstuk eruit zal zien. Ik zal het u niet proberen voor te tekenen, dat kan ik trouwens toch niet. Maar ik heb wel eens een mouw uitgetekend gezien op een patroon en dat, nou weet ik dat dan, maar ik zag daar in ieder geval geen mouw in. Hè? Nou, waar het om gaat is dus dat wij met het oude verbond, in het oude verbond, te maken hebben met patronen, met voorbeeldingen. Het zijn niet de dingen zelf. Wat God aan Israël openbaarde, was een afbeelding, een voorbeeld, een patroon van wat hij later, door de komst niet van Mozes, maar door de komst van Christus, de profeet zoals Mozes, tot stand zou brengen. Want het oude verbond werd tot stand gebracht via Mozes en in zekere zin Aaron als de eerste hoge priester. Maar het nieuwe verbond wordt tot stand gebracht door iemand als Mozes en door iemand als Aaron. En het blijkt een en dezelfde te zijn. Namelijk de Heer Jezus Christus. Daarover spreekt dan ook dit schriftgedeelte. We zijn begonnen te lezen bij vers 11 waar staat, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen. En dat toekomende goederen, dat betekent gewoon het nieuwe verbond. Aaron was priester van goederen, van zaken, van dingen, hè, die behoren tot het verleden. En die ook behoorden tot het verleden op het moment dat dit Bijbelboek, de Hebreeënbrief, geschreven werd. Maar vanuit dat verleden gezien behoort het nieuwe verbond tot de toekomende dingen. En Aaron mag dan hoge priester geweest zijn van het oude verbond, maar hij is daarmee een afbeelding van de ware hoge priester, de priester die nooit opgevolgd zal worden, de enige echte dus eigenlijk, namelijk de Heer Jezus Christus. Want hij is de hoge priester van de toekomende goederen. Van die dingen die namelijk onder het oude verbond al beloofd waren. Want onder het nieuwe verbond is Aaron geen hoge priester meer. Ik zeg altijd maar zo, dat Annas en Caiaphas, die beide voor hoge priester doorgingen in de dagen van de Heer Jezus, dat die bezwaar hadden tegen de komst van iemand die de Messias was, dat is een bijna vanzelfsprekende zaak, want het zou betekenen dat ze hun hoge priesterschap konden opgeven. Konden, moesten opgeven, want de ware hoge priester was de Heer Jezus, Jezus van Nazareth. Het was of hij of zij. En hun keuze was dus nogal voorspelbaar. Ze waren niet bereid hun eigen positie op te geven. Het staat ook ronduit in het Johannesevangelie. Ze waren niet bereid hun eigen positie op te geven. En dus ontdeden zij zich van de ware hoge priester. Daar komt het op neer. Maar hoe dat ook zij, de Heer Jezus is hoge priester der toekomende goederen. En er staat van hem in vers 11 nog steeds dat hij kwam, of dat hij gekomen is, en is ingegaan door de meerdere en volmaakte tabernakel. Want die tabernakel die Mozes had, of die tabernakel die Aaron had in zijn dagen, dat was niet zoveel. Ik noemde het altijd gekscherend een portable tempel, want dat was het natuurlijk toch. Zo'n soort ding om op de camping te zetten. Want ja, wij noemen dat zo mooi het leger van Israël, de legerplaats van Israël, maar dat is gewoon een soort camping natuurlijk. Ze waren er soms eens wat lang, te lang als je het mij vraagt, maar niettemin, ze hebben 40 jaar in de woestijn gekampeerd. En daarbij hoorde inderdaad ook een draagbare en transportabele tempel. Ja, het klinkt altijd wat profaan als ik het zo zeg, maar zo was het toch. Het waren gewoon planken, nou met goud overtrokken, maar niettemin waren het losse planken die tegen elkaar werden gezet, met ringen eraan en er moest een stok doorheen gestoken worden en dan bleef dat staan en zo. Dus je weet zoals dat gaat. Maar dat was niet een volmaakt ding. En zelfs de hele uitbeelding van die tabernakel is duidelijk genoeg. Het betekent namelijk dat het niet een blijvende, maar een vergankelijke tempel was. Hij was er maar even en zou weer afgebroken worden. Voor dat doel was hij er ook. Om het te komen, om neergezet te worden en om weer afgebroken te worden. Om het beeld door te trekken. Het is duidelijk dat we daarna, na de tabernakel, ook te maken krijgen met de tempel. De vaste tempel, die gebouwde door Salomo. En het zal u ook duidelijk zijn, waarschijnlijk, dat de tabernakel dan in die verhouding een uitbeelding is van het oude verbond, wat verdwijnen zou, terwijl de tempel van Salomo dan een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Wanneer ze tenminste met elkaar vergelijkt. Dat hoef je niet te doen, je kunt ze ook los van elkaar bespreken. En dan zijn er nogal wat dingen meer over te vertellen. Maar het principe blijft dat het tabernakel dus hoe dan ook een van voorbijgaande aard was. En daarom staat er ook, Aaron ging in een voorbijgaande tempel. Dat ding was er ook voor. Die kwam van die kant aan en werd hier neergezet. En na een paar dagen of een paar jaar desnoods werd het ding weer opgenomen. En dan verkaste die weer, was weg. Het ding kwam voorbij. Maar de Heer, van de Heer staat, van Christus staat, die is ingegaan door de meerdere en volmaakte tabernakel. Want die tabernakel die daar op aarde stond, is een uitbeelding van onvergankelijke dingen. Is namelijk een uitbeelding van het nieuwe verbond en daarmee ook van een nieuwe schepping. Van dingen die namelijk niet met handen gemaakt zijn. Zo staat het nog steeds in vers 11. Christus, de hoge priester, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel eenmaal ingegaan in het heiligdom. Want de zin loopt verder halverwege vers 12. Dat wil zeggen, de tempel waarin Christus dienst doet, is niet gemaakt door mensenhanden. Begrijp je me goed? Wij kunnen er lang bij stilstaan bij het feit dat die tabernakel onder het oude verbond gebouwd werd door, hoe heet het ook alweer, die mannen met die moeilijke namen, Bezaliel en Aholiab, geloof ik, hè? Ja, hoe de moeder op het idee kwam die jongens zo te noemen, maar goed. Chique naam en ze hadden een chique vak, dat is waar. Maar goed, dit werd dus officieel gebouwd volgens voorschrift. En dan kun je natuurlijk zeggen, kijk, God gebruikt de mens om die tabernakel te bouwen. Maar vergis u niet, zij beiden zijn in de eerste plaats een uitbeelding van Christus. Want niet de mens maakt de tempel, niet de mens bouwt een tabernakel, niet de mens bouwt een schepping, maar God doet dat. Dus het gaat om een schepping, een verbond, een tempel of hoe het maar heten mag, die niet gemaakt is met handen, die is dus niet van dit maaksel, van heel andere makelij. En daar gaat het om. Want het nieuwe verbond maakt geen aanspraak op een dienst door of van mensen, maar in tegendeel, het nieuwe verbond komt tot stand door het werk wat God doet in en door Christus. En daar gaat het om. trouwens zo dat de apostel Paulus ook heel duidelijk in het boek Handelingen predikt dat God is niet als een mens, God is bovendien. Onze God is niet zoals al die andere goden. Onze God laat zich namelijk helemaal niet dienen door mensenhanden, staat er. Het is geen populair schriftgedeelte, daar word ik weinig over gesproken, maar het staat er heel uitdrukkelijk. Er staat dat God heeft niks van de mens nodig. Integendeel, de mens heeft wat van God nodig. En die Grieken dachten dat ze God moesten dienen en offers moesten brengen. Grieken. Dat waren Grieken, maar goed. Maar Paulus zegt, nee, zo'n God hebben wij niet. Wij hebben een God die zich niet laat dienen, die zich niet dingen laat aanreiken. Wij hebben een God die dingen geeft. God is niet afhankelijk van de mens, hoewel vele christenen dat tot vandaag aan de dag denken, die zelfs helemaal niet Grieks zijn. Hè? Maar God is niet de God die dingen van de mens aanpakt. Integendeel, God is iemand die dingen die een mens nodig heeft, geeft. God is niet de ontvanger, God is de gever. God is de oorsprong der dingen. De hele schepping is uit hem en door hem en tot hem. Dat is het grote misverstand in de wereldgodsdiensten, inclusief het zogenaamde christendom, dat men denkt dat men God iets moet aanreiken. En dat is niet het geval. Wat men moet doen, is van God aanpakken de dingen die hij ons aanreikt. En de enige manier om God te dienen, is aan te nemen wat hij ons geeft. Namelijk nieuw leven en vergeving der misdaden. Nou, hoe dat ook zij, Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, is ingegaan dus in het ware heiligdom. Dat wil zeggen, in dingen die eeuwig en onvergankelijk zijn. In feite gaat het gewoon om het nieuwe verbond en daarmee zelfs de hemel zelf. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Ik vervolg hier die lijn even, want er staat dat Christus is niet ingegaan, vers 12, door het bloed der bokken en kalveren, zoals de hoge priester in de tabernakel inging op grote verzoendag, want dan moest hij bloed meenemen van bokken en kalveren. Maar Christus is ingegaan in een ander, in het ware heiligdom, door zijn eigen bloed. Waarmee dus zomaar weer even gezegd is dat die dieren die geslacht werden en wier bloed gebracht werd in het heiligdom, dat die dieren een type zijn van de Heer Jezus Christus zelf. En hun bloed is een uitbeelding van het bloed van Christus. Dat is een duidelijke zaak, staat hier. Typologie vinden we dus ook niet zelf uit, dat staat gewoon allemaal in onze Bijbel. Hè? Christus is ingegaan door zijn eigen bloed. En dan staat er, Christus is eenmaal ingegaan, nog steeds vers 12, in het heiligdom, door zijn eigen bloed. Want van de priesters van het oude verbond staat dat dat telkens jaren gebeurde. Dat is hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 1. Daar staat dat ze alle jaren, letterlijk staat er, dat ze elk jaar geduriglijk die offers brachten. Alle jaren opnieuw. Maar van Christus staat, hij heeft het eenmaal gedaan. En het hoeft ook niet herhaald te worden. Om de eenvoudige reden dat het offer wat Christus gebracht heeft, is een blijvend offer. En dat kan inderdaad reinigen. En waar reiniging heeft plaatsgevonden, is niet opnieuw weer reiniging nodig. Hoewel ook weer velen dat wel schijnen te denken. Maar het is nu eenmaal zo, Christus is ingegaan, eenmaal, en dat is voor altijd, dat wordt niet herhaald. Dat is ook de reden waarom wij als christenen onder het nieuwe verbond leven, die offerdiensten niet meer kennen. We hebben de collecte daarvoor speciaal uitgevonden, heb ik begrepen. Min of meer heb ik dat begrepen, hoor. Maar wij hebben geen offerdienst namelijk. Althans niet in die zin, en daar gaat het erom. Omdat dat vervuld is. We hebben een offer als eenmaal gebracht en het is afdoende. En het hoeft dus ook niet herhaald te worden. Het is volmaakt en daarom wordt het niet herhaald. Voor sommigen vinden dat wat kaal. Hè? Maar ja, beter zo dan andersom. Hè? Beter dan dat we elk jaar weer grote verzoendag zouden moeten vieren. En stieren en bokken moeten slachten en bloed binnenbrengen. En dan te weten dat het volgend jaar weer moet. Omdat het toch niet helpt. Dan helpt niet. Het is maar een patroon. Je kunt je niet kleden in het patroon. Je moet het kledingstuk hebben. Je moet bekleed worden met de gerechtigheid, met het kleed, de rechtvaardigheid dus, van Christus. Niet met het patroon, maar met hemzelf. En daar gaat het om. Er staat dan ook, hij is eenmaal, vers 12 nog steeds van hoofdstuk 9, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, het meerdere en volmaakte heiligdom dus, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Een eeuwige, dat is het verband met het eenmaal. Dus dat is eenmaal gebeurd. Waarom eenmaal? Omdat het voor eeuwig is. Zie, eenvoudig hè. Als we maar nauwkeurig lezen wat er staat. Hij heeft een eeuwige, altijd durende verlossing teweeggebracht. Want, vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, dat zijn allemaal dingen uit de rituelen van het oude verbond, als die de onreinen besprengen tot reinigheid des vleeses, want het was nu eenmaal zo dat mensen die onrein waren volgens de wet besprengd moesten worden met bloed of met de as der jonge koe. De jonge vaas is dat, de rode vaas. Dan, wel, dan moesten ze mee besprengd worden en dan werden ze ritueel volgens de wet rein. Onder ons gezegd, dat is natuurlijk onzin. Als je onrein bent moet je je handen goed wassen met groene zeep en met een borstel. Heb ik van iemand nog gehoord van de week. Vooral als je op een camping staat. Met Israël was dat dus zo 40 jaar lang. Hè? Dus dan moet je daarmee gereinigd worden, maar zeker niet met bloed of met as of iets dergelijks. Nee, het is ook een ritueel. Het beeldt uit de wijze waarop men werkelijk gereinigd zou moeten worden. En dan staat ook hoe dat werkelijk zou moeten. Want onder de wet was het zoals het in vers 13 staat. Maar dat is het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond is het zoals het in vers 14 staat. Want daar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Want u weet toch, de hoge priester onder het oude verbond ging met bloed van stieren en bokken. Of met, hoe staat het, bokken en kalveren. Maar Christus is ingegaan met zijn eigen bloed. Wel staat er, als dat bloed van stieren en bokken dan ritueel deze mensen onder het oude verbond reinigt naar het vlees, naar de buitenkant. Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus zelf en dus onder het nieuwe verbond uw geweten, ik sla een stukje in het vers over, uw geweten... Niet uw vlees, niet uw buitenkant, maar uw geweten en dus uw binnenkant, de inwendige mens, reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want de wet en het oude verbond is een wet van uiterlijkheden. Het gaat om uiterlijke dingen. Met het uiterlijk wordt men onrein en wordt uiterlijk besprengd met as of met bloed of met water of hoe dan ook maar. Maar het nieuwe verbond is geen zaak van uiterlijkheden, maar het is een zaak van geestelijke dingen, inwendige dingen namelijk. Wij worden ook niet naar de buitenkant gereinigd, zoals we eventueel allemaal aan elkaar kunnen zien. Nou, vandaag niet natuurlijk. We zijn vandaag met onze zondagse pak aan natuurlijk, maar goed. Hè? Maar dat is iets van de buitenkant en het blijkt inderdaad dat we aan de buitenkant niet al te rein zijn, gewoonlijk. Maar we zijn ook gereinigd naar de binnenkant. Naar ons geweten. Ik kan het nou niet uitleggen, maar geweten is echt synoniem met geest. In ieder geval is de functie van het geweten een functie van de geest. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Het is in elk geval het inwendige, het niet zienlijke deel van de mens. Wel, wij worden door het bloed van Christus, wat wij inderdaad ook niet zien, die is ingegaan in het ware heiligdom, wat we inderdaad ook niet zien, worden wij gereinigd en dat zien we ook niet. Maar dat is helemaal geen probleem, we geloven die dingen toch omdat God het gezegd heeft. Zie? Dus het bloed van Christus reinigt ons en dat is eenmaal gebeurd en dat blijft dan ook altijd zo. Misschien komen we er nog over te praten van de week, maar u weet hoe het zat in Johannes 13 bij de voetwassing. De Heer zei tot Petrus, wie eenmaal gereinigd is, die hoeft niet meer gereinigd te worden. Over de rest van het verhaal hebben we het dan misschien nog wel, hè? Maar eenmaal geheel gereinigd is voor altijd. En dat is ook wat hier staat. Christus is eenmaal ingegaan, heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. En daardoor worden onze eeuwige dingen ook gereinigd. En begrijp me goed, onze uiterlijke dingen zijn niet zo rein, maar die zijn ook niet eeuwig. En ze verdwijnen vanzelf. Waarom zou men ze reinigen bovendien, als ze toch afgelegd moeten worden? Ik bedoel dat niet zo cynisch als het klinkt. Maar ik bedoel wel degelijk te zeggen dat het weinig zin heeft om dingen te reinigen die daarna toch weggegooid worden. De zogenaamde heiliging des vleeses, dat staat dus nergens in de Bijbel hoor. Maar de zogenaamde heiliging des vleeses, dat is iets onzinnigs, want het vlees wordt weggedaan. Het vlees is niet nut, staat er. Dat hoeft niet eerst schoongemaakt te worden voor het weggegooid wordt. En dat gebeurt in de praktijk ook niet. Wat God reinigt is... Dat deel van ons wat altijd mee moet. De geest namelijk. En daarom staat er: onze gewetens worden gereinigd van deze dode werken om de levende God te dienen. En dan staat er, vers 15, daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments. Ik moet even wat aanvullen. Dat woord testament is in de grondtekst precies hetzelfde als het woord verbond. Er is geen verschil tussen. Het is alleen zo dat zodra de vertalers vertalen met verbond, behalve wanneer het een kwestie is van leven en dood en erfrecht. Want dan vertaalt men ditzelfde woord ineens met testament. Dat is heel goed, alleen het is voor ons wat verwarrend, daarom leg ik het nu uit. Want hier wordt het met testament vertaald, omdat het inderdaad gaat om dood en erfrecht in dit vers. Maar dit nieuwe testament is natuurlijk gewoon het nieuwe verbond. Er staat, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Want Mozes, en in zekere zin ook Aaron, is de middelaar van het Oude Testament. Eigenlijk is het zo dat de functie van de middelaar overeenkomt met de functie van de hoge priester. Dat is makkelijk uit te leggen. De hoge priester bemiddelt tussen God en de mens. Tussen God en de zondige mens, zo bedoel ik het dan. Daar is de hoge priester de middelaar tussen. Maar Christus is ook die middelaar, is dus ook die hoge priester. Want in vers 11 heet hij de hoge priester der toekomende goederen. Maar in vers 15 heet hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Maar dat is echt hetzelfde. Het zijn andere woorden. Maar het is hetzelfde. De toekomende goederen is niks anders dan het nieuwe verbond, uiteraard. En de middelaar is de hoge priester immers. Dus daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Wel, Aaron was middelaar van het oude verbond. Maar Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Waarom? Omdat het nieuwe verbond, zoals het in het Oude Testament, in de profetieën, in Jesaja en Jeremia met name dan, werd aangekondigd. Wel, dat nieuwe verbond zou een eeuwig verbond zijn. Dat staat er ook heel uitdrukkelijk steeds. Een eeuwig verbond. Maar een middelaar van het nieuw verbond zou zelf een eeuwige middelaar moeten zijn om een eeuwig verbond tot stand te kunnen brengen. Het priesterschap van Aaron gaat voorbij omdat Aaron sterfelijk was. Maar het priesterschap van Christus gaat niet voorbij omdat hij eeuwig leeft. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. En het heet hier ineens testament, want het wordt nog nader uitgelegd. Want die middelaar van het nieuwe verbond is niet in de eerste plaats Jezus van Nazareth, want die stierf zoals we gezien hebben. En tot vele verrassing en teleurstelling. Maar als de opgewekte is hij de Christus en als de opgewekte is hij degene over wie de dood niet meer heerst, Romeinen 6... Want hij leeft nu altijd, staat er. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. De dood heerst niet meer over hem. Dat is allemaal Romeinen 6, de eerste versen. Het betekent dat juist hij die uit de dood opstond en over wie de dood op geen enkele wijze meer heerst, dat juist hij de enige is die middelaar van dit nieuwe verbond zou kunnen zijn. En dat is hij. Want begrijp je me goed, ook de Hebreeënbrief werd geschreven aan mensen die leven in feite in onze bedeling, dezelfde, namelijk waarin de Heer al gekomen was, de Messias was gekomen, maar hij was weg. Hij had zijn koninkrijk op aarde niet geopenbaard of opgericht, hij was weg en de vraag van de gelovigen was, maar waar is die Messias dan nou? Wel, opent de Hebreeënbrief, wel, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Tegenvraag even ertussendoor. Maar wat nou met zijn koningschap? En het antwoord is, hoezo koningschap? Hij zou ook priester zijn. Naar de ordening van Melchizedek. En hij zit op de allerhoogste troon. Koningschap, dat is interessant natuurlijk. Maar wat voor ons in de eerste plaats interessant is, is dat hij onze hoge priester is. Onze verlosser. Degene die ons reinigt. Want als we niet gereinigd worden, kunnen we ook de levende God niet dienen. En als wij besmette gewetens hebben, als onze gewetens belast zijn, zijn we niet in staat om de levende God te dienen. En dat is ook de reden waarom wij soms wel eens wat al te, ruig, hè, protesteren tegen het verschijnsel dat sommige christenen menen onze gewetens te moeten belasten en te moeten zeggen dat we dit weer verkeerd hebben gedaan en dat weer verkeerd en dat we vooral bij onszelf goed moeten nazoeken wat er nu weer op onze kerfstok, dat is een ander woord voor geweten, ligt. Zodat we dat verwijderen moeten, want anders dan enzovoorts. Maar zij praten het ons aan. Want de Bijbel leert dat een gelovige niets op zijn kerfstok heeft, want Christus heeft onze gewetens gereinigd. En zelfs als we mochten denken dat het toch wat ligt, dan is het nog zo dat niet wij, maar Christus zelf, die onze hoge priester is, dat ze heeft beloofd weg te zullen nemen. Dus hoe dan ook, onze gewetens moeten gereinigd worden. Of we daarbij letterlijk vuile handen hebben, of dat we misschien een dood lichaam hebben aangeraakt en dan volgens de wetten van het oude verbond onrein zijn, dat heeft daar niets mee te maken. Want of wij de levende God kunnen dienen is niet afhankelijk van onze lichamelijke gesteldheid, hoewel sommigen ook dat schijnen te denken, maar het is afhankelijk van onze geestelijke gesteldheid. Ik bedoel niet psychische hoor. Ik zei niet zielijke, ik zei geestelijke gesteldheid. Als je het verschil niet kent is dat jammer, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Onze geestelijke gesteldheid is onze verhouding tot God. Of wij uit de geest geboren zijn, of wij wedergeboren zijn, of wij nieuw leven hebben ontvangen. Daar draait het allemaal om. Nou goed, Christus dus, die uit de dood opstond en over wie de dood niet meer heerst, die is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is het dan ook die met zijn bloed is ingegaan, want zo staat het hier, we hebben het gelezen, in het ware heiligdom. En in de eerste plaats is dat dan de hemel zelf. En dat is een heel belangrijke waarheid, want dat betekent, mensen, laat ik het dan meteen vertellen, dat wij het dus niet hebben over het bloed wat hij stortte aan het kruis. Want dat kan niet, dat bloed is trouwens ook heel de hemel niet ingegaan. Toch? Nee. Het gaat over zijn bloed na zijn opstanding. De Heer is met zijn bloed ingegaan. Wel niet in het graf staat er of in het dodenrijk. Nee, in de hemel. In het ware heiligdom. In de hemel zelf. Want er staat in, hier staat nog steeds meerdere volmaakte heiligdom. Maar later in het hoofdstuk staat er in vers 24 die meerdere tempel, die meerdere tabernakel, feitelijk de hemel zelf is. Daarin is hij ingegaan. Hier wordt dus ook niets gesproken zozeer over zijn kruisiging, maar er wordt gesproken over zijn opstanding en hemelvaart. Hier wordt gesproken over de priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Zijn er morgen rood klanten in de zaal? Huh? Daarom zei ik dat even. Daar schreef mijn vader jaren geleden 4 brochures over, 3 of 4, weet ik niet precies meer, over de priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Dat spreekt over het werk wat Christus nu doet voor de gelovigen. Niet wat hij gedaan heeft, maar wat hij nu doet voor de gelovigen. De tragiek is dat vele gelovigen menen precies die dingen zelf te moeten doen, terwijl ze aan de andere kant ook weten dat ze dat niet kunnen. Zij moeten, maar zij kunnen niet. Maar ze moeten helemaal niet, want zij kunnen niet. God doet het namelijk. God heeft een middelaar van het nieuwe verbond aangesteld die ons reinigt. Hij is degene die leeft en als de levende is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Onze levende hoge priester. Dat is waar over hier gesproken wordt. En dan lees ik het weer. Er staat, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Opdat, en dan sla ik een stukje over, want er komt een tussenzin. Opdat degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Hij is de middelaar van een nieuw testament, en het testament spreekt over een erfenis. Hij is de middelaar van een nieuw testament, opdat degene die geroepen zijn, die erfenis waarover het testament spreekt, zouden ontvangen. Wie zijn er dan geroepen? Want dat is de volgende vraag dan. Wie zijn er geroepen? De gelovigen. De gelovigen, ja, dat moet je niet omdraaien hoor. De gelovigen. Elke gelovige is geroepen om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Elke gelovige is geroepen tot aanstelling als zoon. Aanneming tot kinderen staat er dan abusievelijk, maar het is aanstelling tot zoon. Daartoe is de gelovige geroepen. Nou, en dat is precies wat hier staat. Hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degene die geroepen zijn, namelijk de gelovigen, de belofte van deze eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want het oude verbond belooft geen eeuwige erfenis. Het oude verbond belooft hooguit een redelijk aangenaam en gezegend leven hier in deze oude wereld. Maar het is wel een leven wat sowieso beëindigd wordt, wat voorbij gaat, net als die oude tabernakel. Maar wij weten dat wanneer onze tabernakel verbroken wordt, even een kortsluiting naar 2 Korinthe 4, 5, hè, dat wij een gebouw hebben bij God, niet van dit maaksel, niet met handen gemaakt, zijn bijna dezelfde woorden, maar eeuwig in de hemel. Het is precies hetzelfde verhaal. Zodat u maar weer ziet hoe deze tabernakel, het heiligdom onder het oude verbond, staat voor deze oude vergankelijke dingen. Maar wat wij hebben ontvangen zijn niet die oude vergankelijke dingen, hoe mooi ze misschien ook zijn, maar we hebben ontvangen een eeuwige erfenis. En die erfenis, en dat wordt in deze twee versen uitgelegd, vers 15 en 16, en 17 trouwens ook, dat is dat, dat testament, die erfenis, pas bekrachtigd wordt na de dood. Want er moet eerst de dood van de testamentmaker tussen beiden komen, opdat daarna het erfrecht en dus het testament zal worden uitgevoerd. Waarmee, en dan moet u maar weer niet schrikken, de meeste van u doen het al lang niet meer, weet ik wel. Maar waarmee dus maar weer eens gezegd eens, is dat degene die stierf aan het kruis van Golgotha, is precies dezelfde als die ooit verscheen aan Mozes in de braambos en op de Sinaï, want aan Mozes verscheen de testamentmaker. Maar de testamentmaker is overleden, staat hier toch? Ondenkbaar, zei eens een broeder. Hij schreef het trouwens het hele land door. Hè? Maar ondenkbaar werd er gezegd. Nee, dat is niet ondenkbaar, staat in de Bijbel. Die testamentmaker, die stierf namelijk. De Heer die aan Israël verscheen onder het oude verbond, diezelfde stierf aan het kruis en stond vervolgens uit de dood op, waarmee het testament bekrachtigd is en waarbij de beloften die gedaan waren onder het oude vervuld worden nu, sinds de opstanding van Christus, onder het nieuwe. En de beloften die God deed aan Mozes, de illustraties, de voorbeelden, het patroon wat God gaf aan Mozes, werd uitgevoerd door de dood en opstanding van Christus. En dat is waar wij onder leven, onder het nieuwe verbond. Dat is wat hier gezegd wordt. Daarom was het noodzakelijk dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Staat in vers 16. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast of wordt bekrachtigd, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste testament, het oude verbond dus, niet zonder bloed is ingewijd. Want daarna wordt er uitgelegd in vers 19 dat ook de wet en dus het oude verbond werd ingewijd met bloed, met dood. Er moest namelijk iets sterven. Iemand eigenlijk. En dat waren stieren en bokken, inderdaad, ja. Of bokken en kalveren, of hoe ze maar heten. Er staat namelijk in vers 19... Want als de geboden naar de wet van Mozes, dat is dus het oude verbond, tot al het volk uitgesproken waren, want de geboden werden daar voorgelezen, ja, onder het oude verbond werd de wet voorgelezen, toen nam hij het bloed der kalveren en bokken, vermengd met water, want bloed en water horen bij elkaar, ze zijn beide een uitbeelding van leven, volgens Johannes in een van zijn brieven. Bloed, water en geest, drie zijn er die getuigen. He. Dus bloed werd vermengd met water, allemaal leven. En purperen wol, dat zou ik maar niet bespreken, nou, en hyssop. En hij besprengde beide het boek zelf en het volk. Dat wil zeggen, er was een verbond gesloten, was vastgelegd in een boek. Een verbond wordt altijd vastgelegd, zwart op wit, he, wet. En het boek werd besprenkeld met bloed en ook het volk wat zich onder dat verbond had geplaatst, of had laten plaatsen, ook dat volk werd besprengd met bloed. Dat is wat hier staat. Waarom? Wel, de gedachte is een heel eenvoudige. Namelijk, bloed is een beeld van leven. Wel, het was van een ander afkomstig die gestorven is, dat is waar. Maar bloed is een beeld van leven en hetzelfde bloed, hetzelfde water, hetzelfde leven dus, werd gesprenkeld op het boek, op het verbond dus, en op het volk wat onder dat verbond leefde. Zo werden ze met elkaar verbonden. Ze kregen deel aan hetzelfde leven. Het leven onder de wet. Zo werd het volk verbonden met de woorden Gods. Ze deelden hetzelfde bloed, hetzelfde leven. Maar dat gebeurde uiteraard vanwege de typologische betekenis. Niet omdat het werkelijk een soort magische handeling is waarbij mensen zegeningen ontvangen doordat ze besprenkeld worden met bloed of zo. Integendeel. Nee, het heeft een typologische betekenis en die wordt hier dan ook verklaard. Want de zaak is namelijk dat onder het nieuwe verbond eveneens bloed gesprenkeld wordt op het verbond zelf, het boek zou je moeten zeggen, het woord, en op het volk wat onder dat nieuwe verbond leeft. Alleen dat is uiteraard niet het bloed van stieren en bokken, maar dat is het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat is vers 14 weer. Dat bloed is dat. Met andere woorden, zoals onder het oude verbond, of onder de inwijding van het oude verbond, het boek en het volk besprenkeld werden met het bloed van stieren en bokken, zo is het in het nieuwe verbond zo dat het boek, het woord zal ik maar zeggen, en het volk besprenkeld worden met het bloed en dus met het leven van Christus. Het een is een beeld van het andere. En dan lezen we maar even verder, want er staat dat Mozes besprengde het boek en het volk. En dan vers 20, want hij zei er wat bij. Hij zei namelijk, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. Hij zei dus, dit is het leven, of het bloed. Dit is het leven, het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. Het zal duidelijk zijn dat hij niet sprak over het nieuwe testament of nieuwe verbond, want daar was helemaal geen sprake van. Hij sprak dus over dat verbond wat op dat moment gesloten werd. Het was niet nieuw, het was ook niet oud, het was gewoon het verbond. Maar wij kennen dat verbond inmiddels natuurlijk als het oude verbond. Dus hij sprak over het bloed van het oude testament, het oude verbond, wat gesprenkeld werd op het volk en op het boek en op alle andere dingen trouwens ook, staat in vers 21. Hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst. Kortom, alle dingen die deel uitmaakten van het volk van God, het uitverkoren volk, werden besprenkeld met datzelfde bloed. En zo werd het aan elkaar verbonden en tot eenheid gemaakt. En geplaatst onder het oude verbond. En dan staat er in het algemeen, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En naar de wet, het oude verbond dus. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dat is een algemeen principe. Er komt bloedstorting aan te pas. En dan staat er ineens, zo, op dezelfde manier, want dit was maar een patroon, hè. Zo, dus op dezelfde manier, was er dan ook noodzaak dat wel de voorbeeldingen, het patroon der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Let wel, het patroon werd besprenkeld met bloed van stieren en bokken. Maar het ware kledingstuk, om het beeld maar vast te houden, hè, het kledingstuk zelf, wat uit het patroon gemaakt, of volgens dat patroon gemaakt zou worden, het kledingstuk zelf werd niet besprenkeld met het bloed van stieren en bokken, want dat was alleen maar het patroon. Maar het kledingstuk zelf werd uiteraard besprenkeld met het bloed van Christus. Ja, dan moet u nog maar eens een keer nadenken over die veelvervige rok van Jozef, die besprenkeld werd met bloed. Want als u er goed over nadenkt, zal blijken dat hoewel het fungeerde als een bewijs van Jozefs dood, het in werkelijkheid een beeld was van zijn leven. Van zijn opstanding. Maar goed, dat even terzijde. Laat u ook niet afleiden verder. Hè? Waar het om gaat is dat het patroon als het ware werd besprengd met het bloed van stieren en bokken, maar het kledingstuk zelf werd besprengd met het leven, het onzienlijke, het geestelijke leven van Christus. Daar gaat het om. En dat is wat hier dus ook vele malen opnieuw herhaald wordt. Er staat dus, de dingen zelf moesten gereinigd worden door betere offeranden. Want er zijn betere offeranden dan het bloed van stieren en bokken. Dat is namelijk het bloed van Christus. Waar het om gaat is dit, dat we hier weliswaar vermeld vinden het bloed des testaments en dus het oude testament. Dat is wat Mozes sprak in Exodus 24 vers 8 en wat hier aangehaald wordt in Hebreeën 9 vers 20. Maar in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen, moet ik eigenlijk anders zeggen, in de evangeliën staat dat de Heer een gelijksoortige uitspraak zelf deed. Want de Heer zat aan met zijn discipelen, in een van die dagen tussen Palmpaas en Pinksteren dus, zat hij aan met zijn discipelen en hij nam de drinkbeker en hij dankte ervoor en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Dat was namelijk Matteüs 26, vers 27. Hij nam de drinkbeker, wijn dus, en hij zei: drinkt allen daaruit, want, en dan vers 28, en dan geeft hij de verklaring, want dat is mijn bloed, komma, dat is mijn bloed, dat is het bloed van Christus dus, dat is mijn bloed. Wel, dat was niet het bloed wat gestort werd aan het kruis, dat zal u toch duidelijk zijn. Dit was wijn namelijk. Zie, en aan het kruis kwam geen wijn te pas, ja, bij nader inzien, zure wijn. Edik. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Dus we gaan hier maar even mee door. De Heer zei dus, nam de beker wijn en zei: dit is mijn bloed. Het of dat des Nieuwen Testaments. Dit is het bloed dus des Nieuwen Testaments. Dat is wat de Heer zei. Letterlijk zo. Dat is mijn bloed des Nieuwen Testaments. Dus niet, dit is het bloed des testaments, zoals Mozes zei, maar de middelaar van het nieuwe verbond zei, dit is mijn bloed, dat des nieuwe testaments. Heb je het verschil en de overeenkomst? Want de uitspraak van de Heer komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is niet een toevallige woordkeus. Het is een variatie op de woorden van Mozes in, wat was het ook weer, Exodus 24 vers 8. Niet, dit is het bloed des testaments, maar dit is mijn bloed des nieuwe testaments. Oftewel, dit is niet het leven van het oude verbond, maar het is de uitbeelding, want het is natuurlijk een metafoor, hè, dit, hè, een stijlfiguur. Dit is een beeld van het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed des nieuwe testaments, waarbij staat het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Men ontvangt niet vergeving door het storten van het bloed van het oude verbond, maar door het storten van het bloed van het nieuwe verbond. Hoe ontvangen wij vergeving? Nou, even heel concreet, hoe ontvangen wij vergeving? Wel eenvoudig, doordat wij het leven van Christus ontvangen. Want dat is hoe het werkelijk gebeurt. Ik hoop dat u al wakker genoeg bent, zal ik u wat vertellen. Het is namelijk zo dat wij niet vergeving ontvangen puur enkel en alleen omdat iemand een losprijs betaald heeft, hoewel dat zonder meer een volledig Bijbelse waarheid is. Maar als dat zo zou zijn, als alleen de losprijs betaald zou zijn, zouden wij na verloop van tijd gewoon sterven en dat was het dan en dan hebben we het gehad. Jammer, maar helaas. Toch? Is onze schuld weggedaan? Nou hè? Dan zitten we nog steeds met het vergankelijke leven. Nee, de werkelijke vergeving die wij ontvangen hebben gebeurt niet door het slechtste betalen van een losprijs, maar gebeurt doordat wij ander leven ontvangen in de plaats van het oude. Er wordt wel een losprijs betaald, maar daarmee is het oude afgedaan. Maar daarmee sta je nog niet oprecht voor God. Want daartoe is het nodig dat men wedergeboren wordt, dat men nieuw leven ontvangt. En dat ontvangt men doordat men het leven van Christus ontvangt in plaats van het leven van Adam. Men ontvangt het leven van de levende zoon des mensen in plaats van het leven van de mens zelf, Adam dus. En dat is de gedachte. En daarom staat er zonder bloedstorting geen vergeving. Dat wil niet alleen zeggen dat het bloed betaald moet worden als een losprijs. Nee, het wil zeggen dat men besprengd moet worden met het bloed van Christus. Waar staat dat ook alweer? Nou, hier in Hebreeën natuurlijk en in Petrus, hè? Dat we besprengd zijn met het bloed van Christus, wel is niet gebeurd, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Nou, dat is wat de Heer ook aanhaalt wanneer hij deze woorden uitspreekt in verband met de beker, wijn. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Wel, het bloed van het oude verbond was het bloed van stieren en bokken en het werd gesprenkeld, werd verdeeld over het volk. Zodat ze allemaal besprenkeld werden met bloed uit dezelfde schaal. Hetzelfde bloed uit dezelfde schaal. Zie? En onder het nieuwe verbond zijn er twee mogelijkheden. Want in de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen, wel, dat is niet zichtbaar letterlijk fysiek bloed, want dan zou het vergankelijk en bederfelijk zijn, hè? Maar in plaats daarvan wordt het ons uitgebeeld in de wijn, die dan een uitbeelding is van onzienlijke dingen. Er zijn twee mogelijkheden nu met die wijn om hetzelfde uit te beelden. Het ene is dat we er allemaal mee besprenkeld worden. En het andere mogelijkheid is dat we er allen van drinken. En eerlijk gezegd, beide gebruiken komen voor. In de Bijbel dan misschien niet. In de Bijbel is het zo dat men allen drinkt uit de wijn, eenvoudig omdat het een inwendige zaak is. Maar u hebt zich misschien toch wel eens afgevraagd waarom het echt voorkomt dat mensen elkaar besproeien met wijn. Bij voorkeur met mousserende wijn, want dat gaat makkelijker. Champagne wordt het dus, maar het gebeurt. Maar het beeld precies hetzelfde uit. Dat is men vergeten, dat doet er ook verder niet toe. Ik moet het ze ook niet vertellen hoor. Laat maar zitten, dat weten wij, maar dat hoeven zij allemaal niet te weten. Maar het is precies hetzelfde, namelijk het beeld uit. De verdeling van het leven van het nieuwe verbond. De verdeling van het leven van Christus over het volk, over een ieder. En men stelt zich daar dus onder. Zo staat er dat wij met de geest gedoopt worden, of dat die geest over een gelovige komt. Maar er staat net zo goed dat wij van die geest drinken, dat er in ons komt. Het is beide waar. Maar hoe dat ook zij, die wijn is dus een beeld van het leven van Christus. Niet van zijn dood, maar van zijn leven. Ook niet van het leven wat hij had voor zijn dood, maar het is een uitbeelding van zijn opstandingsleven, zijn eeuwige leven nu. Wijn zelf is trouwens opgestaan uit de dood. Het was druivensap. Het is de dood ingegaan, op wat voor wijze dan ook. Het is de dood ingegaan en daaruit tevoorschijn gekomen als wijn. Spiritueel, als alcoholhoudend, als vluchtig, zal ik maar zeggen. Want daardoor is het juist de uitbeelding van eeuwig leven, het leven van Christus. Nou, het is dat leven wat over ons wordt uitgedeeld en wat aan ons wordt aangereikt. En de Heer parafraseert de uitspraak van Mozes onder het oude verbond en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond en dus meteen drinkt allen daaruit. En dat drinkt allen daaruit is een variant op dat Mozes iedereen besprenkelde met het bloed. En toen was het Mozes die besprenkelde, maar nu wordt het omgedraaid. De middelaar van het nieuwe verbond is niet degene die het zomaar aan iedereen uitdeelt, gewild of ongewild. Maar hij reikt het aan en zegt, wil je? Of niet? Het hoeft niet. Hij zegt wel, drinkt alle eruit, maar ze waren niet verplicht te drinken. Maar het werd wel gratis aangereikt. Niet zomaar over het volk uitgespreid, zal ik maar zeggen. Maar in tegendeel, één voor één, dat is de keus om te beslissen of zij deel zouden nemen aan datgene wat God in Christus hen aanreikte. Dus het is eigenlijk inderdaad dus toch wel een beetje een gewetenskwestie, dat als dat brood of die wijn voorbij gaat, dan hebben wij daar deel aan. En dan gaat het niet om of we van die wijn drinken of niet. Maar het gaat in de eerste plaats om of wij dat leven van Christus aanvaarden en ons daardoor mede laten plaatsen onder dat nieuwe verbond. Begrijpt u me goed? Als de Heer dus zegt, het wordt voor velen vergoten tot vergeving der zonde, dan betekent het ook dat het aan velen ten behoeve van velen vergoten wordt. Zoals de Heer het inschonk in de beker, zal ik dan maar zeggen. Want dan werd het vergoten in die beker en dan wordt de beker aangereikt. Dus een uitbeelding van de verdeling van het leven van Christus aan een ieder die gelooft. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor brood en beker. En zo zien we dat de patronen van het Oude Testament zo zonder meer vervuld worden in het Nieuwe. Met hier en daar een kleine wijziging natuurlijk, want het ene is niet hetzelfde als het andere. Maar de uitbeelding is duidelijk genoeg. Onder het Oude Verbond moest men zich stellen onder het bloed en men vond het niet prettig. En in het nieuwe verbond moet men zich openstellen voor het leven van Christus. En ook velen vinden dat niet prettig en believen dat niet. Maar het is wel de enige weg tot behoud. God verlost ons niet alleen van de zonde. Maar het is aan de andere kant zo dat God ons zijn leven meedeelt in Christus. Dat betekent dan ook dat als wij de Heer Jezus aanvaard hebben als onze verlosser, als onze middelaar, als onze hoge priester, dan hebben wij deel aan zijn leven. Niet omdat wij dat dan heel bewust zo genomen hebben, maar omdat God het ons dan gegeven heeft. En daarna is het zo dat het dus een vanzelfsprekende zaak is eigenlijk, dat wij ook het brood en de beker die ons worden aangereikt, aanvaarden en eten en drinken van deze symbolische maaltijd om uitdrukking te geven aan het feit dat wij dat leven van Christus eenmaal ontvangen hebben. Wijn en brood op zich zijn niets, maar het stelt wat voor en daar gaat het maar om. En het herinnert ons of het brengt ons in verband met de levende Christus. Doet dit, staat er, tot mijn gedachtenis. Dat is niet een in memoriam aan hem die eens stierf, Maar het is een herinnering aan hem die leeft en die onzienlijk ook in ons midden is en ons deze maaltijd ook aanreikt. Zullen we hem daarvoor danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die geweldige rijkdom dat we u kennen als Vader die ons als een kinder ook het leven gegeven hebt. Wij danken u dat we dat leven uit uw hand ook mogen ontvangen. En dat we deze brood en deze wijn ook aan elkaar door mogen geven, elkaar mogen voorhouden zoals we ook dat leven wat we van u ontvangen hebben aan elkaar mogen doorgeven. Wij danken u voor deze geweldige rijkdom te mogen weten te leven onder een nieuw verbond, een eeuwig verbond. Wij danken u dat we ook hebben een eeuwige, een volmaakte hoge priester over wie de dood niet meer heerst. We danken u dat wij daarin mogen delen, dat we in Christus ook meer zijn dan overwinnaar, in Christus ook zijn opgestaan uit de dood. En we prijzen uw naam, Vader, dat u ons dit leven van uzelf hebt willen geven ter vervanging van ons oude, erbarmelijke, zondige leven. Wij danken u, Vader, dat u een genadig God bent. En dat u inderdaad ons geeft wat wij nodig hebben. En dat u dat hebt kunnen en willen doen in Christus. Wij danken u daarom voor deze brood en wijn die u ons voorgezet hebt als een beeld van die dingen die wij overigens niet kunnen zien. Maar die wij nochtans geloven omdat u het in uw woord aan ons het willen bekendmaken. We danken u, Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw leven en uit uw genade. Amen.